ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag is mijn gast Maud van Houwaard, 36 jaar. In 2018 en 2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. Ze heeft bundels uitgebracht, prijzen gekregen voor haar poëzie en ze doet graag projecten, performances en installaties rond poëzie. We spraken elkaar op de zolderkamer van haar huis in Antwerpen, waar ze schrijft en waar het raam uitkijkt op de Sint-Jacobskerk, waar Rubens begraven ligt. Haar vriendin was beneden aan het werken. Hun dochtertje lag één verdieping lager te slapen en het was een kwestie van minuten voor ze wakker zou worden. En dan zouden we wel even moeten onderbreken, waarschuwde Maud, want dat wakker worden zou niet stilletjes verlopen. Ons gesprek ging over jezelf uitgommen als schrijver, over hoe ze graag taalspelletjes speelt en over een speciale leeservaring in Maleisië. Alle details over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Geniet van de mooie, bedachtzame, poëtische taal en van de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Maud van Houwaard.
Ja, ik heb mij 2 jaar lang wel vol een bak gesmeten. De opdracht die je krijgt als stadsdichter is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet 6 gedichten schrijven per jaar, en dat 2 jaar, dus 12 gedichten in totaal. En je kan zelf kiezen hoe ver je daarin gaat. Hè. Je zou kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld die eerste dag al van je stadsdichterschap 12 haiku's te schrijven en dan ben je in principe al vanaf.
Klaar.
Maar ik zag dat natuurlijk als een ongelooflijke opportuniteit, een kans, een cadeau om die 2 jaar lang te onderzoeken hoe poëzie kon losweken van het blad papier en in de stad kon brengen, heel veel samenwerkingen kon aangaan. Ik had ook een schuif, een metaforische schuif weliswaar, met allemaal ideetjes waarvan ik dacht, oké, nu is het moment. Nu wil ik die allemaal gaan uitwerken. En ja, ik moet zeggen dat ik op dat moment daar ook echt bezeten door werd. Ik was dag in dag uit bezig met dat stadsdichterschap. Ik heb ook andere opdrachten helemaal aan de kant geschoven, want ik gaf bijvoorbeeld ook nog les en nog een aantal andere projecten waar ik in zat, die heb ik allemaal geparkeerd om eigenlijk 2 jaar lang intens te kunnen genieten ook van die rol die ik toebedeeld kreeg. Wetende dat het ook maar 2 jaar zou zijn. En ja, ik heb het echt als een soort van roetsbaan ervaren. En in het begin had ik nog wel ergens voelde ik de noodzaak om mijn krampachtig vast te houden aan mijn karretje op die roetsbaan. Maar al snel heb ik mijn handen in de lucht gezwierd. En ben ik verschillende keren over kop gegaan. En was het echt een hele wilde rit. En in die 2 jaren ben ik zo uitvoerend bezig geweest. Van project naar project of van gedicht naar gedicht. Waardoor ik heel weinig tijd heb gehad of weinig ruimte ook om te lezen. Maar intussen zijn we nu toch alweer een aantal maanden verder. En ik blijf het toch moeilijk vinden om die tijd te maken. Want de tijd is er natuurlijk. Hè. Tijd is er altijd. Maar ja, het is toch een probleem waar ik eigenlijk al jaren, ook voor mijn stadsdichterschap, mee zit, ja, dat het mij kennelijk vaak niet lukt om toe te komen tot hetgene wat ik misschien wel het liefst doe. Namelijk in een hoekje zitten en verdrinken of verdwalen in een boek. En soms probeer ik dat dan te installeren, hè, waardoor ik zeg van ik ga toch gewoon elke dag 1 uur of al snel komt dat er niet van. Ook omdat ik ben ook zo bezeten door mijn werk, niet alleen tijdens het stadsdichterschap, maar nu ook. Ik ben eigenlijk dag in dag uit ook eigenlijk bezig met taal en met het maken van of het uitwerken van nieuwe ideeën. Maar zo rustig, passief iets tot mij kunnen nemen, ja, ik zal er weer een nieuw voornemen van maken.
Bij deze.
Ja, bij deze.
Maar heb je dan ook
vandaag.
Ja, nee. Vandaag.
Precies.
Maar heb je dat niet nodig voor jouw werk? Als je poëzie maakt of wat jij doet, performances, installaties soms maakt, heb je dan niet nodig om dingen te lezen om ja, echt inspiratie te krijgen, om zin te krijgen om bepaalde richtingen uit te gaan.
Nee, absoluut. En het is ook niet zo dat ik niet lees, hè, want zit ik de hele dag met mijn hoofd in boeken en zeker in poëziebundels. En ik vind, poëzie leent zich eigenlijk ook heel gemakkelijk, of is een vorm die mij eigenlijk heel goed ligt, net omdat je poëzie heel makkelijk tussendoor kunt lezen. Hè. Het ligt altijd op ons toilet of in de badkamer. Wel ergens een poëziebundel, die liggen hier eigenlijk overal wat verspreid. En ik vind het ook fijn om bijvoorbeeld als de koffie pruttelt of als ik eens 5 minuutjes over heb, om in zo'n bundel te duiken. En poëzie is in die zin, denk ik, ja, voor mij een genre dat zich heel gemakkelijk aanpast aan of een heel dankbaar genre. In die zin vind ik het soms jammer dat ik niet vaak toekom tot het echt verdrinken in zo'n lange roman. Ik herinner mij dat het is toch al een tijd geleden dat ik die laatste ervaringen heb gehad met Een klein leven van Hanna. Ik kan haar familienaam niet goed uitspreken. Maar die Hawaïaanse schrijfster. Een boek dat ook heel veel aandacht heeft gekregen. Het is een fantastisch werk. En ik zat toen op een poëziefestival in Maleisië. En ik had toen zelf 2 weken daar nog aan vastgekoppeld. En ik ben echt naar een eiland gegaan. Het eiland van... wat, hè? De Zwangere Maagd. Het eiland van de... ja.
Prachtig.
Prachtig. Maar toch echt een... ja, een eiland zoals, zoals je het in je wildste dromen voorstelt. Hè? Een witte stranden, blauw water daaromheen. Het was ook net groot genoeg, of net klein genoeg, waardoor je eigenlijk met een scootertje kon rondrijden. En daar heb ik mij dan teruggetrokken. Helemaal, ik moest dus helemaal naar Maleisië gaan, naar een godvergeten eiland, om daar nog eens de tijd en de rust te vinden om dagen aan een stuk mij te verliezen in een boek. En ik vond dat onwaarschijnlijk. Ook om echt uren door die kilometers te kunnen trekken. En niet zo in flarden, hier nu eens een uurtje en daar nog eens een uurtje, maar te kunnen doorgaan en steeds verder daarin door in te zakken in zo'n verhaal. Die ervaringen zijn wonderlijk. Hè? En die zou ik eigenlijk wel nog meer of vaker willen opzoeken.
Maar dat is moeilijk natuurlijk in een stad in België, met een job en een kind.
Ja, maar uiteindelijk is het een mentale kwestie, hè? Want het is ook absurd om daarvoor naar een eiland in Maleisië te moeten gaan. Ik moet gewoon mijn Maleisisch eiland hier. kunnen installeren.
Ja.
Ik denk dat het misschien de frustratie is van iedereen die graag leest. Hè? Het gevoel van het zou zoveel meer nog mogen zijn.
Zeg, je zei dat de dichtbundels hier een beetje overal rond liggen. Maar beneden, de boekenkast staat echt beneden. Is dat de boekenkast?
Ja, eigenlijk wel. Wij vonden het wel fijn om de boekenkast in de woonkamer te hebben. Dat is toch de plek waar we meest zijn. Je hebt twee, het zijn gewoon Billy boekenkasten van IKEA. Ik heb daar een beetje een structuur in aangebracht, maar ik ben zelf vrij chaotisch van aard. Dus soms ben ik dan die boekenkast terug aan het organiseren. En dan zet ik daar een structuur in. Maar na een paar weken dan ben ik die structuur alweer kwijt, doordat ik daar boeken uitneem en dan op een andere plaats terugzet. Maar ik heb dan tegen de wand ook een aantal lagen kastjes, ik weet niet of je die hebt gezien, dat zijn dan eigenlijk alle poëziebundels. Dus ik heb eigenlijk sowieso veel meer poëzie dan proza. Misschien ook omdat ik vanuit mijn stadsdichterschap, of nee, gewoon vanuit mijn dichterschap vaak poëziebundels krijg, of op de een of andere manier komen er altijd poëziebundels bij. Daar staat ook een sofaatje bij en ik vind het heerlijk om daar gewoon te zitten en dan lukraak een aantal bundels erbij te nemen en mij daar eventjes in te verliezen.
Maar je moet nog even zeggen, welke structuur heb jij nu dan in je boekenkast? Want je zei dat je een structuur had.
Ja, ik probeer dan... Dus de poëzie staat sowieso apart.
In de kleine, ja.
En dan in de hoge boekenkasten maak ik een onderscheid tussen fictie en non-fictie. En bij de fictie maak ik een onderscheid tussen boeken die mij heel erg hebben gegrepen, boeken die mij een beetje hebben gegrepen en boeken ja, waar ik eigenlijk niet zoveel mee heb en waarvan ik eigenlijk niet goed weet wat ik ermee moet. Hè. Want ik vind het dan ook zonde om die gewoon weg te geven, want als ik een boek geef, dan wil ik net hè, een boek geven
een mooi boek,
die mij
ja.
gegrepen heeft. En bij de non-fictie is er dan een afdeling, of eigenlijk de grootste afdeling, gaat dan over boeken die op de een of andere manier iets met taal te maken hebben. Ja. En dan de andere non-fictie boeken.
Ja, ja. Hoi, maar zo de C-categorie van de fictieboeken, daar wil je niet tussen belanden als schrijver, hè?
Ja, nee. Maar vaak zijn dat dan ook boeken die ik dan ook gekregen heb van mensen... ik herinner me dat er bijvoorbeeld een boek ook tussen staat van die ik ooit kreeg van Bart Moeiaert. Maar die heb ik zelf nooit gelezen, omdat hij mij ja, is dat boek gaf en hij zei, ja, ik had er zelf niet zoveel mee, dus pak maar mee. En dan dacht ik, ja, maar dan heb ik al geen zin meer om het te lezen, natuurlijk.
Sorry, maar als
dus die is gewoon rechtstreeks in categorie C beland.
Zonder te lezen. Bart Moeiaert doet jou een boek cadeau.
Ja, maar hij gaf me eigenlijk een aantal boeken en een aantal die hij mooi vond. En dat was er zo eentje waar hij zelf niet veel mee had. Ja. Dus dat gaf hij er nog zo bovenop. Maar ja, hij wil altijd graag boeken lezen waarvan je ook weet dat hij... Dat je daardoor ook de persoon leert kennen die je het boek heeft gegeven. Hè?
Ja.
Dat is altijd een...
Klopt.
Of dat is ook... Ik vind het zelf ook heel fijn om mensen boeken te geven. Mm. Om dat is eigenlijk ook toch een soort visitekaartje. Of een uitnodiging van, kijk, hopelijk kunnen we elkaar in dit boek vinden of ontmoeten.
Ja. Deze podcast is dat ook een beetje zo. Dat je zo echt toch merkt dat een boek... altijd iets zegt over de persoon die het gekozen heeft, omgekeerd. Dat is supermooi, dus laten we dat nu meteen doen. Is het goed? Gaan we eens kijken welke drie boeken jij gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek?
Ik zal het boek nemen dat hier bovenop de stapel ligt. En dat is toch een beetje mijn bijbel. Het boek De Rusteloosheid van Fernando Pessoa. Ik had twee versies ervan. Maar die laatste die heb ik aan iemand cadeau gedaan, recent. Twee versies, ik heb het erover omdat dit eigenlijk altijd een onafwerk is geweest. Hè. Dus Fernando Pessoa heeft jarenlang hieraan gewerkt. Het is een verzameling van fragmenten, bijna 500 fragmenten. En hij heeft zelf nooit de kaft daar rond getrokken. Hè. Hebben ze pas postuum daar een boek van gemaakt. Het zou ook nooit zijn bedoeling geweest zijn om... een boek te maken, omdat voor hem literatuur ook samenviel met het leven. En natuurlijk, op het moment dat je een kaft rond iets trekt, beëindig je dat proces. Maar ja, dus het bestaat eigenlijk uit 500 stukjes, fragmenten, waarvan er sommige poëtisch zijn van aard, andere eerder filosofisch, andere een beetje... cabaretesk aandoen. En ik noem het mijn bijbel omdat het een magische werking heeft op mij.
Hoezo?
Ja, het is echt wonderlijk. Elke keer als ik dat boek... Misschien moeten we zo meteen het experiment doen. Maar elke keer als ik dat boekje opensla en ik lees er een fragment uit, dan denk ik, ah ja, dat klopt. Dit had ik nu op dit eigenste moment in mijn leven... moeten lezen.
Mo.
Dus op de een of andere manier spreekt het mij altijd aan. En dat is gewoon wonderlijk om doorheen die eeuwen heen aangesproken te worden door iemand die je nooit hebt gekend. Hè?
Maar we zullen direct iets proberen. Maar heb je... Hoe ben je dan tot dit boek gekomen? Heeft iemand jou dat gezegd? Heb je dat zelf ontdekt? Per ongeluk ontdekt? Hoe is dat gegaan?
Nee, dit is eigenlijk een boekje dat ik... Een boek, dat ik gevonden heb in de bibliotheek van mijn vader. Ik heb eigenlijk ook mijn liefde voor literatuur meegekregen via mijn vader, die een heel grote literatuurliefhebber is, die heel veel leest. Het liefst van al zit mijn vader in de kelder... te lezen. Dus hij heeft altijd gewerkt als huisdokter en hij is nu op pensioen. En je zou denken, ja, als iemand op pensioen gaat, je hebt eigenlijk tijd om eens uit te slapen. Hè. Maar bij hem is dat niet het geval. Hij staat eigenlijk steeds vroeger op. Dus nu staat hij meestal rond 4:30, 5 uur op. En dan gaat hij naar de kelder en daar staat dan een home trainer. Dan gaat hij 20 minuutjes fietsen, zodat hij het gevoel heeft dat hij toch iets goed heeft gedaan voor zijn lichaam. En dan, dan begint hij zijn boekjes te lezen. En ja, hij komt maar af en toe naar boven. Mijn moeder zit op de zolder. En mijn, ja, er zitten dus een aantal verdiepingen tussen mijn ouders. Maar en je zou dan denken, ah, dat is zo'n mancave die hij helemaal heeft ingericht. Uh-huh. Maar nee, dat is echt gewoon een kelder. Een vochtige kelder met een boiler die daar staat. Gewoon echt geen plek. Ook een veel te laag plafond waar ook nog spinnenwebben hangen. Dus echt geen plek waar je eigenlijk wilt zijn. Ook veel te weinig licht. En mijn vader draagt ook al een bril, heeft geen goede ogen. Dan denk ik, ga toch... Ze hebben een mooie tuin of... Ga daar zitten of aan het raam. Nee, hij zit dan in zijn kelder zijn boekjes te lezen en aantekeningen te maken.
En heeft hij jou dan zo de microbe bezorgd?
Ja, eigenlijk wel. Ja. En zeker niet door mij dingen op te dringen, maar we hadden gewoon hij had gewoon een bibliotheek. Ook niet zo geen indrukwekkende bibliotheekkamer of zo, maar gewoon wel een aantal rekken met zijn boeken. En ja, af en toe vertelde hij ook over iets wat hij las. Maar ik herinner me dat dit wel een boekje was dat me eigenlijk aantrok door de titel in eerste instantie. Ik vind dat een hele sprekende titel, het boek der rusteloosheid. Ik denk dat... iedereen vaak met rusteloosheid geconfronteerd wordt. En ik weet, misschien was ik wel op zoek naar iets dat mij daar iets kon over vertellen. Ik denk, als je rusteloos bent, dan kan je twee dingen doen. Ofwel kan je op zoek gaan naar zelfhulpboeken om de rust terug te vinden. Maar ik vind het wel interessant om net dan te lezen wat schrijvers over rusteloosheid te vertellen hebben. Mm-hmm. Dus eigenlijk het benoemen van de rusteloosheid vind ik op de een of andere manier interessanter dan het zoeken naar rust, omdat dat toch een illusie is. Hè? Ik denk, een mens kan nooit totaal tot rust of tot stilstand komen. Hè? Stilstand is voor mij ook echt synoniem van de dood. Hè? Wij zijn nu eenmaal wezens die voortdurend aan het kolken zijn en aan het broeden en aan het broeien. Maar ik vind dan op de een of andere manier wel rust door mee te kunnen verdwalen in die rusteloze ziel van Pessoa.
Zeg, toen, als je vertelde over je vader, nam die jou dan ook mee naar de bibliotheek bijvoorbeeld? Zei die dan ook van, dit moet je eens lezen? Of hoe ging dat?
Wij hadden in Veurne, de stad waar ik ben geboren en getogen, een bibliotheek. En eigenlijk al van kinds af aan ging ik daar heel vaak naartoe. Waardoor ik al heel snel de alles had gelezen. Dat kon toen nog. Hè. Allee, ik kan me voorstellen dat als je hier nu opgroeit in Antwerpen bijvoorbeeld, die bibliotheken, die catalogie, dat is zo immens. Maar ik herinner me dus dat er in Veurne een moment was waarop ik als kind echt alle boeken van mijn leeftijdscategorie weliswaar, hè, had gelezen. En soms denk ik daaraan hoe absurd dat is natuurlijk. Maar ik vooral in de lagere school, vanaf de middelbare school, begon eigenlijk dat gevoel van te weinig tijd hebben. Omdat dan alles wordt opgeslokt door opdrachten voor school. En vanaf dan is er eigenlijk ook wel een soort rusteloosheid, denk ik, ontstaan. Door de veelheid. Mm-hmm. Waarmee je dan als mens geconfronteerd wordt. Maar Ja, mijn vader hielp mij bijvoorbeeld wel. Ik deed als kind, dat klinkt misschien wel een beetje lullig, maar mee aan voordrachtwedstrijden. Dan schoof mijn vader wel al eens iets naar voren. Nooit om het op te dringen, want dat gevoel heb ik nooit gehad. Maar ik herinner mij bijvoorbeeld dat ik toen hoe oud moet ik geweest zijn? 13, 14 jaar. En ik deed mee aan een voordrachtwedstrijd met een fragment van Leonard Nolens uit een van zijn dagboeken. En natuurlijk had ik zelf die dagboeken niet gelezen. Mijn vader was die aan het lezen en hij had daar een heel mooi fragment gevonden. Dat was eigenlijk een beschrijving van hoe een zwarte dame in de Driekoningenstraat in Antwerpen aan het wachten is in een bushokje. En Nolens beschrijft het flamboyante, dat kleurrijke van die dame die daar staat en naar wie hij met bewondering kijkt. En ja, mijn vader was gewoon helemaal vol van dat werk op dat moment. Hij heeft ook echt zo zijn periodes. Hè. Hij had dus een Nolens-periode. Zo heeft hij nog veel andere periodes gehad. Hey, men spreekt vaak over periodes bij kunstenaars, hè, bij de roze periode van Picasso. Maar mijn vader had dus ook zo... ik denk dat ik dan vooral zo gefascineerd was door zijn fascinatie, meer dan door het werk, dat ik dan dat fragment heb gekozen. En dan stond ik dus effectief op een podium. Hier trouwens in Antwerpen, want dat was... De eerste keer dat ik naar Antwerpen kwam, was ook om mee te doen aan een voordrachtwedstrijd. En met dus een fragment van Leonard Nolens. Als ik daar nu aan terugdenk, ja, dan... Ja, klonk dat misschien ook wel wat truttig of zo. Ik bedoel, wat doet een 13, 14-jarige meisje in godsnaam? Maar ja, dat... Het is toch ook... Met je schattig, niet?
Ja.
Ik zoek bevestiging.
Ik voel het
dat maar het niet alleen zeutig was, maar...
Ik heb ook dat soort voordrachtwedstrijden meegemaakt.
Ah, ja? Ja.
Dat is meegedaan. En einde. Zeg maar, Fernando Pessoa, nog even terug naar Fernando Pessoa. Een van de bijzondere dingen ook aan Pessoa was dat hij schreef onder zogenaamde heteroniemen. Dus eigenlijk zo'n soort pseudoniemen die dan niet echt pseudoniemen zijn, maar meer zo... andere facetten van zijn persoonlijkheid worden genoemd. Zo, hè? Ik weet niet of er ooit schrijvers geweest zijn die dat ook gedaan hebben. Is dat iets dat jij iets kan bij voorstellen als dichteres? Dat je zegt van, ja, maar dat slaat wel ergens op. Ik heb dat heel raar gevonden.
Ik vind dat heel fascinerend. Hij heeft het inderdaad geschreven vanuit Bernardo Soares, de hulpboekhouder... En dat is eigenlijk een van de vele stemmen of alter ego's van Pessoa zelf. Maar straks in het derde boek dat we gaan bespreken, zullen we eigenlijk opnieuw zo'n voorbeeld tegenkomen. Want dat is geschreven door Herman... wat is zijn voornaam? Brandcorsius?
Hugo
Brandcorsius, waarbij Opperlands eigenlijk ook een pseudoniem of heteroniem van hem is. En er zijn eigenlijk toch heel wat schrijvers die daarmee gespeeld hebben. En ik begrijp dat ook heel goed. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook al eens aan gedacht heb.
Maar leg eens uit, hoe dan?
Ja, omdat ik denk, als je schrijft, dan op dat moment begin je ook... jezelf te betrappen op een bepaalde poëtica. En dan vind ik het wel prikkelend om daar eens iets tegenover te zetten en bewust een andere lijn te gaan bewandelen. En om dat dan ook te kunnen doen onder een andere naam. Ik denk ook dat elke individu, elke ik, bestaat uit een amalgaam van ikken. Dus ook elke keer als ik iets schrijf, dan denk ik, ik had eigenlijk even goed het omgekeerde kunnen schrijven. Of ik heb dat vaak ook met beweringen. Als ik iets zeg, dan is er voortdurend die tegenstem, of soms verschillende tegenstemmen. Dus ik kan heel goed begrijpen dat er dan schrijvers zijn die dat dan ook willen uitkristalliseren.
Zeg, we gingen nog... Fernando Pessoa, gingen we nog een experimentje doen.
Ja.
Hè? Allee, dus jij gaat hem... Dus wat gaan we nu doen? We gaan een bladzijde openslaan en dan is dat wat je nu moest zeggen. Of
we zullen zien of het werkt. Hè? Misschien zal het nu deze keer... Maar laten we zeggen dat het dan de uitzondering is die
ik
de regel...
Ik zie je zo wel gaan naar niet zeuren.
Nee. Kijk.
Oh, ogen dicht zelfs. Maar het is, is dat net op een foto?
Voilà,
ja. Oké, ja, goed. Oké. Wat ga je nu lezen?
Ik ga gewoon het eerste lezen wat ik hier...
Ja, okay. Ja.
Het ligt niet voor de hand dat het leven me nog eens in aanraking brengt met de natuurlijke emoties. Ik verlang er haast naar dat dat toch gebeurt. Om te zien hoe ik die tweede keer zal voelen, nadat ik door de hele uitgebreide analyse van de eerste ervaring ben gegaan. Het kan zijn dat ik dan minder voel, maar het is ook mogelijk dat het meer is. Als het noodlot het geeft, laat het dan maar komen. Ik ben benieuwd naar de emoties, naar de feiten, wat ze ook mogen zijn, volstrekt niet.
Wauw.
Ja.
Wauw, ja. Ja, ja. Oké, okay, ik snap het. Dit is relevant voor nu. En dat is wat je wil zeggen, hè?
Ja, maar dus geef toe, dat is toch onwaarschijnlijk.
Ja, het is waar. Ja, fantastisch.
En want uiteindelijk, we hebben nu dit gesprek en ik kan me voorstellen dat ook de insteek is van deze podcast, hè? Dat jij het ook niet alleen wilt hebben over de feiten, maar net daarachter wilt gaan kijken naar wat mij of ons emotioneel drijft. Dus kijk, voilà. Ja, dit is echt wonderbaarlijk, dit boek. En in het begin dacht ik nog van, het zal aan mij liggen, mijn rijke geest, maar het is gewoon natuurlijk de waanzinnige kwaliteit van dit werk.
Oké, moet je nog iets zeggen over Pessoa, of gaan we naar jouw tweede boek? Kan je zeggen, ik moet nog van alles zeggen? Of
ja, nee, wat ik er ook fascinerend aan vind, is dat ik merk het vaak moeilijk met proza, of met klassieke roman, omdat ik het leven ook absoluut niet als prozaïsch ervaar. En heel veel romans die verschijnen, die hebben een logische structuur, een aantal karakters die worden uitgewerkt en die iets meemaken, een opbouw, een spanningsopbouw, een ontknoping. Maar ik ervaar het leven als veel fragmentarischer, als iets dat eigenlijk vaak geen logische structuur heeft. En in die zin word ik heel erg gegrepen door boeken die op de een of andere manier erin slagen om de manier waarop ik het leven ervaar neer te vatten op papier en in tekst. En daar grossiert dit boek van Pessoa, en dit is het leven. Dat is een verzameling van flarden, van ideeën, die soms hoopvol zijn en in volgende alinea terug de dieperik ingaan. Daar kan ik mij heel erg in vinden, omdat ook ik heb soms momenten waarop ik intens gelukkig ben en soms na 5 minuten kantelt dat alweer. En ik ervaar me niet als een labiel persoon. Ik vind het sowieso een labiel een vreemd adjectief om dat te koppelen aan een mens. Maar ik denk dat dat net eigen is aan ons wezens. Hè? Dat die veranderlijkheid, de combinatie van het grootse en het kleine, de grootse gedachten en de banaliteiten, dat die hand in hand kunnen gaan. En dat is toch iets waar ik vaak op zoek naar ben, zowel als lezer, maar ook als schrijver, om dat te kunnen vatten, dat het ene het andere niet hoeft tegen te spreken. En daar zit voor mij ook de kern in van poëzie. En in die zin is dit voor mij pure poëzie. Die tegenpolen die samenkomen en vonken geven. Want dat is misschien wel verwonderlijk, dat ik weet niet of je met bepaalde verwachtingen hier kwam, maar omdat ik toevallig een aantal poëziebundels heb gepubliceerd, zien mensen mij dan als dichteres. En zou je misschien denken dat ik nu 3 dichtbundels hier op tafel zou leggen. Maar eigenlijk zit er geen van mijn 3 boeken is een klassieke dichtbundel. Hoewel ze voor mij alle 3 puur poëzie zijn.
Mm-hmm.
En daarom heb ik ook die 3 gekozen, omdat die eigenlijk alle 3 op een andere manier een definitie vormen van poëzie.
Oké. Okay. Gaan we meteen naar nummer 2. Je hebt hem al genoemd. Mm-hmm. Maar je moet het even goed uitleggen, want het is een heel dik en groot boek. En, maar wil je het even eerst open doen om
absoluut
te zien? Want ik heb zelfs geen idee hoe het er van binnen uitziet. Het zijn dus geen gedichten. Het is ook geen roman dus. Wat is dit? ik zie titeltjes en soms een tekening en dan zo kolommetjes met uitleg over die titeltjes.
Ja.
En nu ook lijsten van woorden.
Ja.
Vertel, wat is dit?
Dit is een fenomenaal werk dat bij mij naast De Vandalen staat. En naast het groene boekje, omdat dat eigenlijk in dezelfde categorie zit. De titel is, ik hou de spanning er nog een beetje in, Opperlands. Geschreven door Battus. En Battus is een pseudoniem van Hugo Brandt-Corsius. En Opperlands staat eigenlijk tegenover Nederlands. Dus dat is een neologisme, een woord dat hij zelf heeft geïntroduceerd. En voor hem betekent Opperlands Nederlands op vakantie.
Maar wacht, sorry, ik kan het direct onderbreken. Dus Opperlands, maar niet Opperlands met een D, zoals bij Nederlands, maar de D weg. Opperlands,
ja.
Zoals een lans waarmee je een ridder steekt.
Inderdaad, ja.
Oké, goed.
Maar het verwijst wel naar Nederlands.
Nederlands.
Maar inderdaad, die D is hier weggelaten. Wellicht, omdat hij die verwijzing heeft naar lands, denk ik. Ja. En voor hem is dit een verzameling van allemaal totaal nutteloze feitjes over het Nederlands. En daarom noemt hij het ook Nederlands op vakantie. Ik denk, wij benaderen de taal, onze Nederlandse taal, vaak als een functioneel medium om ons uit te drukken, om een gesprek te kunnen voeren, om een mening te kunnen formuleren. Maar dat is ook een heel rijk vat vol, waarvan alles in te ontdekken valt, die taal. Waar je allemaal schatten uit kunt opdelven, waar je eigenlijk niets mee bent. En ik geef toe, het klinkt nu allemaal nog heel abstract of conceptueel. Het is dus eigenlijk een samenvatting van allemaal vaak de meest onnozele weetjes. En hij is eigenlijk heel diep in de taal gedoken om daar eigenlijk schatten uit op te delven. Maar ik moet eerst... Ik wil je graag overtuigen met een goed voorbeeld. Hè? Wacht hoor. Ja, bijvoorbeeld dit. Vind ik wel een mooie. Dus dat is... Bij de K zitten we. En de titel is Klinkervol. Met de A als eerste. Klinkt nog heel theoretisch.
Niet echt heel duidelijk.
En dan begint hij dus met de lettercombinatie. De klinkercombinatie A, E, I, O, U. Ja? En dan is hij dus op zoek gegaan naar woorden die al die klinkers in zich dragen, ook in die specifieke volgorde. Dus, ik noem een aantal van die woorden die daaraan voldoen. Latijhout, paleisbouw, arbeidsonrust, bailiau, tafeldiscours, caespitorus, tainiopus. Ja, voilà, die laatste twee woorden heb ik zelf nog nooit van gehoord. Maar bijvoorbeeld het woord tafeldiscours, dat is een woord waar we ons iets bij kunnen voorstellen. Effectief, daar heb je de letters A, E, I, O, U ook nog eens specifiek in die volgorde.
Ja.
Onwaarschijnlijk. En zo heeft hij
tweede?
Dus een heel lijstje, heeft hij hier A, E, I, U, O.
En daar dan ook woorden
van. En daar dan ook heeft hij alle woorden bij gezocht. En ik heb geen idee hoe lang die man hier alleen al mee is bezig geweest om dat te onderzoeken. Maar ja, ik vind dat echt, dat is voor mij pure poëzie. Ik vind dat zo ontroerend dat iemand zo diep duikt in de taal om dan dat te gaan opvissen. Iets waar niemand ook maar iets mee is, want wat ben je daar nu mee?
Maar wat vind je daar ontroerend aan? Dat hij zo geïnteresseerd is in taal, dat hij daar zo dat werk in steekt, dat hij iets doet waar jij mee bezig bent? Wat is dat?
Ja, die bezetenheid die daar achter schuilt, hè, dat iemand zich dat dan voorneemt en tot het uiterste gaat om dat dan te vinden. En ook dat de taal hier gevierd wordt omwille van de taal zelf. Hè, dat de taal niet altijd functioneel hoeft ingezet te worden, zoals hè, de taal meestal wordt gebruikt, maar de, dat de taal om de taal zelf wordt gevierd en benaderd. En in die zin is dat een ultieme ode aan ja, de wonderlijke zotheid van de taal.
Mm-hmm. Oké, goed, zeg, we moeten naar jouw derde boek. Ja. Benieuwd onder hoeveel pseudoniemen jouw derde schrijver schrijft, want die Hugo Brandt-Korstjes heeft ook heel veel synoniemen gebruikt. Wat is jouw derde boek?
Ik heb een beetje getwijfeld over het derde boek. En uiteindelijk heb ik dit erbij gehaald. Jij zegt het van Connie Palmen. Een boek dat ik eigenlijk al een heel aantal jaren geleden heb gelezen. En ja, dat mij echt de grond onder mijn voeten weghaalde. Dat, een boek dat mijn hart in een kramp zette. Vanaf de eerste letter tot de laatste. Dat, ja, dat is zo een van die boeken. Ik denk dat iedereen die ervaring wel heeft. Een boek dat mij verscheurt. En ik vind dat ook altijd bizar om te bedenken dat dat toch de ultieme leeservaring is. Als een boek je kapot, verscheurd achterlaat. Hè? Dat eigenlijk de ultieme emotie is waar wij als lezers naar op zoek zijn.
Dat het positief is.
Ja, dat uiteindelijk het heel positief is. Verscheurd worden door een boek.
Waarom was je verscheurd door...
Ja, voor de mensen die het boek niet kennen, het gaat over de relatie tussen twee bekende dichters, Sylvia Plath en Ted Hughes, die een verstikkende relatie hadden. Dat kan je letterlijk interpreteren, want Sylvia die, heeft zelfmoord gepleegd door haar hoofd, wat was het, in een oven te steken. En dus zij is echt gestikt. En na haar dood heeft men heel erg geprobeerd om te vingerwijzen naar Ted Hughes. Want hij is op dat moment tijdens een relatie ervan doorgegaan of hij heeft een affaire gehad met een andere dame. Hè, en dat zou een van de mogelijke verklaringen zijn waarom zij uiteindelijk de dood als uitweg heeft gekozen. Maar zij was iemand die sowieso een bipolaire stoornis had en heel erg in ups en downs leefde. Die zo ontzettend opging in haar werk, waardoor ze zichzelf erin verloor. En op zo'n intense manier in het leven stond dat het leven gewoon ondraaglijk werd. Hè. Daar zit ook een bijzondere paradox in. Hè. Als je zo intens leeft, dan is dat leven niet meer mogelijk. Hè? Of je komt daar aan een eindpunt en van daaruit word je gecatapulteerd naar de andere pool. Hè? Als je te ver doorgaat in het leven, beland je op de een of andere manier bij de dood. Ik vind dit boek fascinerend omwille van heel veel aspecten. Dat is er eigenlijk al één van. Hè? Hoe sommige mensen zo intens leven dat het leven ondraaglijk wordt. Die relatie ook tussen die twee personen die elkaar zo intens graag hebben gezien, maar ook daarin elkaar totaal verloren. Hè. Men zegt dat ook, hè, dat je kunt verliezen in een relatie. En ja, hoe dat schrijverschap op de een of andere manier dicht aanleunt tegen de zelfvernietiging. En dat is in elke zin van Connie Palme zo zinderend voelbaar. Het is heel sterk geschreven. Het is gewoon ook een verzameling van bijzonder mooie ideeën. Dat is ook eigen aan haar werk, hè. Dat zij proza, fictie weet te vermengen op een hoogst eigen manier met essayistiek bijna. Het is gefictionaliseerd in die zin dat ja, zij natuurlijk geen gesprekken heeft gehad met Ted Hughes. Dus wij krijgen zijn kant van het verhaal. Hè, want meestal, of heel vaak is hij als moordenaar bestempeld en zij als martelares. En door dit verhaal op te tekenen vanuit zijn perspectief, ja, krijg je een totaal ander beeld op die relatie. En wat daar nu van aan is geweest, dat weten we natuurlijk niet. Blijf in het ongewisse. En eigenlijk doet dat er ook niet toe. Want uiteindelijk waren dat gewoon twee mensen met een eigen leven. En ja, wat maakt het mij uiteindelijk uit wat daar nu precies tussen hen al dan niet aan de hand is geweest. Dus ik heb het niet gelezen vanuit de nieuwsgierigheid van... Ah, wie was die Sylvia Plaat nu eigenlijk? Omdat ik het zo interessant vond hoe Connie Palme door deze insteek ons op een totaal andere manier laat kijken. En dat is de kracht van literatuur natuurlijk, hè? Dat je je lezers op een bepaalde manier laat kijken.
En hoe begin je dan aan dat boek? Kom je daarop door... Dat je zegt, het nieuwe boek van Connie Palme, dat ga ik lezen, want ik vind die goed. Of een boek over Sylvia Plath wil ik lezen. Hoe is dat bij jou gegaan?
Ik denk de combinatie. Ik had een paar boeken van Connie Palme al gelezen. En ik ben altijd wel onder de indruk geweest van haar werk. Ook van haar als persoon. Ik vind dat ook een schrijfster die... een intensiteit uitstraalt. Hè. Je voelt ook dat zij zelf ook dat leven... Dat zij zo doorleefd is. Dus ik ben stiekem toch ook wel een beetje gefascineerd door haar persoonlijkheid. Hoewel dat er natuurlijk niet toe doet. Hè. Ik bedoel, als je een boek leest, het gaat ook niet over Connie Palme. Maar op de een of andere manier resoneert dat toch mee. En daarnaast was ik wel geïnteresseerd natuurlijk toen ik zag dat het geïnspireerd is op dat verhaal van toch twee hele grote dichters, Ted Hughes en Sylvia Plath. Dichters die ik trouwens ook niet zo goed... Het is niet dat ik hun werk zo goed ken. Ik heb wel wat gedichten van hen gelezen. Maar ik denk, de combinatie van de thematiek en de schrijfster, die hebben mij naar het boek doen grijpen. En ik herinner mij, ik zat op een lange treinreis toen ik dit boek las, maar ik weet niet meer waar ik naartoe ging.
Naar Maleisië?
Of waar ik naar... Sorry?
Naar Maleisië?
Nee, het was niet naar Maleisië, nee. Het feit dat ik al vergeten ben waar ik was, betekent ook dat ik wellicht volledig in dit boek zat.
Maar wel alweer een situatie waarin je lang tijd had, hè, om het te lezen, ja, zoals je daar straks ook al vertelde.
Ja, en soms als een boekje zo bij de lurven pakt, dan kan je ook gewoon niet stoppen. Hè. Dan moet alles wijken om verder te lezen. Dat is gewoon een boek, denk ik, dat mij heel erg heeft aangegrepen, omdat ik er ook wel veel in herken. Het is niet zo dat ik dat destructieve in mij heb, maar wel dat ik ook soms zo... ik heb het woord bezeten al een paar keer gebruikt, denk ik, tijdens het gesprek, maar zo opga ook in mijn werk of in mijn poëzie en daarin ook wel eens mijzelf durf te verliezen. Of dat het soms bijna op het ongezonde af is dat ik met poëzie ook bezig ben. En natuurlijk, in dit verhaal wordt dat tot het uiterste gedreven. Maar op de een of andere manier resoneerde dat. Greep mij dat emotioneel heel erg.
Een paar keer zo teruggekomen, dat toch wel een, het is toch wel een thema of zo. Het verschil of zo, het evenwicht tussen belangstelling voor het geschrevene en belangstelling voor de schrijfster of schrijver zelf. Hè? Dat zit toch zo. Je hebt daar straks gezegd van ja, ik zou het liefst, hè, zou ik. Het is ergens ook een doel dat ik zelf verdwijn. Mm-hmm, ik parafraseer. En ook, je zegt ook, ja, een tekst sterft als je een punt zet, maar toch wil je dat eigenlijk niet. Wil je dat wel? En bij Connie Palme heb ik gefascineerd. En Sylvia Plath ook, maar toch niet te veel. En bij Pessoa ook. Je zegt zelf, hij viel samen met wat hij schreef. Zo. Ik heb geen vraag, hoor. Het is gewoon maar iets dat ik vaststel. Dat je fascineert, denk ik wel. Kan dat?
Ja, sowieso ben ik een vat vol paradoxen. Hè. Dat ik enerzijds heel vaak op een podium sta met tekst en tegelijkertijd vaak het verlangen heb om helemaal te verdwijnen. in de tekst of achter de tekst. Of om via een zijdeurtje weg te glippen. Dus dat is voortdurend, staat dat op spanning. Maar dat is ook omdat die twee terreinen waar ik het over had, het papier en het podium, zo anders zijn. Hè? Als je gewoon aan het schrijven bent, dan ja, zit je in die beetje toch gecultiveerde eenzaamheid. Ben je alleen ook met dat blad papier? Is dat de ultieme vorm ook van alleen zijn? Terwijl als je op een podium staat bijvoorbeeld, dan heb je die confrontatie met het publiek. En die twee staten van zijn zo anders. En daar beweeg ik mij voortdurend tussen. En het is ook die slingerbeweging die mij in beweging houdt, die ik ook nodig heb, denk ik, om te blijven functioneren, om creatief te blijven, om ideeën te blijven hebben, om niet tot stilstand te komen. Maar vaak is het ook voel ik mij soms wel in een spagaat tussen die twee polen staan. Ik heb vanavond bijvoorbeeld een optredentje, dat is dan online in een boekhandel. Dus het is dan een uurtje waarop ik echt het gevoel heb dat ik iets moet aanzetten of een schakelaar moet aanklikken. Ik kan me voorstellen als ik dan vanavond terugrijd, dat ik dan heel erg het verlangen ga voelen om in een klein holletje onder mijn dons te gaan liggen en me helemaal af te sluiten. En ja, ik denk dat iedereen die af en toe iets publiekelijks doet, dat ook ervaart. Maar dat dan misschien als dichter dat misschien nog extremer ervaart. Net omdat ik heel erg die neiging heb om mij terug te trekken in dat hoekje met het boekje. Mm-hmm. Ik weet niet of ik daarin duidelijk ben, maar... Mm-hmm. Het heeft daarmee te maken, denk ik. Met die spagaat die ik zelf opzoek, maar die mij soms ook in onevenwicht brengt. En dat is een voortdurende balans die ik daartussen zoek. Tussen het jezelf aanwezig stellen en het jezelf overbodig maken. Mm-hmm. En dat is in dit boek dan... dat is wat die Sylvia Plath eigenlijk tot het extreme, hè, maar waarbij ze dan letterlijk zichzelf heeft overbodig gemaakt... Dus ik, op de een of andere manier zie ik dat ook bijna als metaforisch. Hè? Of zegt dit ook veel over het schrijverschap of literatuur in het algemeen, dit boek? En overstijgt het totaal het anekdotische van die twee mensen?
Oké. Ik wil graag nog vragen wat je aan het lezen bent nu, als je iets aan het lezen bent, en wat je aan het schrijven bent nu, als je iets aan het schrijven bent.
Oké. Ik ben momenteel vandaag eigenlijk na mijn stadsdichterschap krijg ik af en zijn er wel nieuwe opdrachten die binnenkomen en momenteel ben ik een gedicht aan het schrijven voor de bouwmeester. Ik weet niet of je dat...
De Vlaamse bouwmeester. Die met pensioen gaat,
ja, dus het is eigenlijk nog een beetje geheim, want het wordt een verjaardags... Geen verjaardagscadeau, maar in juni stapt hij op als bouwmeester en men wil hem dus een geschenk geven.
Dus dat ben je aan het schrijven?
Ja.
Ben je ook iets aan het lezen op dit moment? Of?
Ja, ik heb het... ik ga het tonen.
Mm-hmm.
Ik was hier eigenlijk nog maar net... in begonnen. Albert Camus, Lossig. De mythe van Sisyphus. Ah. Een essay over het absurde. Voilà. En ik was eigenlijk meteen gegrepen door de titel. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik het boekje heb gekocht in een nieuwe boekhandel hier in Antwerpen.
Met die wijn dingen ook.
Ja, inderdaad. Ja, en toen de boekhandels weer open gingen, toen heb ik zo eens een toertje gemaakt om ook gewoon en een hart onder de riem te steken. Ja, dat ik vind dat zeker die boekhandel, die was ook nog maar net open toen ze de deur alweer moesten sluiten.
Ja, tof.
Voilà.
Oké. Okay,
dus goed. Sowieso essayistiek. Hiervoor had ik De Jacht op het Sublime gelezen van Piet Gerbrandy. Dat is een verzameling van poëzie-essays. Mm. En dit is dus ook opnieuw een essay. En ik had het daarnet al over het essayistische karakter van Connie Palme. Dat is eigenlijk een vorm die mij heel erg aanspreekt. Mm. En...
Oké.
Okay. Ja.
Oké. Okay. Zou jij jouw drie boeken nog eens willen herhalen in volgorde?
Ja.
Dus wat was jouw eerste boek?
Het boek der rusteloosheid van Fernando Pessoa.
Twee.
Opperlands van Battus.
En drie.
Jij zegt het van Connie Palmen.
Het dochtertje is niet wakker geworden.
Nee, inderdaad. Want ik ging net het boekje gaan halen in de slaapkamer en ze lag nog altijd te slapen.
God. Oh my god, de hele tijd heeft hij wakker, heeft die doorgestaan.
We hebben chance gehad, want als ze haar keeltje openzet, dan...
Moot, dankjewel.
Zo, dit was mijn gesprek met Moot van Houwaard. Haar boek is prachtig, het heet Het Stad in Mij. Je vindt een link op wimoosterling.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Daar staan ook de drie boeken die ze gekozen heeft opgelijst en alle andere boeken en schrijvers die we noemen in deze aflevering. Je mag sterren geven en een beoordeling achterlaten op Apple Podcasts. Dat helpt om deze podcast verder te verspreiden. En laat ook aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens moeten luisteren als je nieuw bent als luisteraar. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.